En daarna openen we opnieuw de schriften en we luisteren daar naar Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14, waar het spreekt over het werk van de Heilige Geest. En we lezen Johannes 16, de versen 5 tot en met 15, waar we horen van de belofte van de Heilige Geest.
De verleider door de beenderen. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hem, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind. En zegt tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had, en toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Lezen we verder in Johannes 16, vanaf vers 5. Het werk van de Heilige Geest. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid. En van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Het onderwijs van deze morgen komt vanuit artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten wij dat artikel samen gaan lezen. Artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Artikel 11. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog geboren, maar alleen van beide uitgaande. Welke in orde is de derde persoon der die drievuldigheid, een oud woord voor drie-eenheid. Van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijn de waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren. Tot zover. Gemeente des Heren, het is inmiddels al ruim 20 jaar geleden dat ik met mijn toenmalige verloofde, mijn huidige vrouw, de grotten van Maastricht bezocht. Grotten, eigenlijk is het een steengroeven. Eeuwenlang is daar die berg uitgehakt, uitgehouwen om daar stenen vandaan te halen. En je kunt ze bezoeken. Het is daar donker. Ook al fris eigenlijk. En als je daar rondloopt, dan ben je binnen een mum van tijd de weg kwijt. Het is daar werkelijk een doolhof. En als je daar aan je lot wordt overgelaten, dan vind je de uitgang ook niet meer. En ook omdat het daar zo koel is, kom je daar onherroepelijk aan een einde. Wat je daar nodig hebt, is dat je daar de weg gewezen wordt. Maar zou het echt helpen? Iemand die vertelt, dan moet je zo lopen en zo gaan. Als je daar nog nooit geweest bent. Een kaart misschien, dat zal misschien beter helpen. Maar wat je echt nodig hebt in zulke grotten, dat is een gids. Iemand die voorop gaat. Iemand die je er doorheen leidt. Iemand die ook onderweg allerlei bijzonderheden aanwijst. Want er is daar het nodige te zien. Nou, hou dit beeld, het beeld van een gids, maar vast als we nadenken, als we luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt uit artikel 11. Het onderwijs over de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, die kun je het beste vergelijken met een gids. Hij geeft leiding. Hij leidt. We luisteren naar het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis onder het thema de Heilige Geest. Twee gedachten. Wie is hij? En wat doet hij? We letten dus op zijn persoon en op zijn werk. Nou, die eerste vraag dan maar. Wie is de Heilige Geest? Wie is hij? Laten we eens even naar zijn naam kijken. Heilige Geest. Allereerst dat woord heilig. Dat woord heilig heeft in de Bijbel een duidelijke betekenis. Namelijk apart gezet. Afgezonderd. Iets als tegenover. Iets wat heilig is, dat is anders. En iets wat heilig is, daar blijkt ook iets uit van zuiverheid, van puurheid. Het beeld van wat heilig is, dat is misschien wel het beste weergegeven in het begin van Jesaja 6. Als Jesaja beschrijft over dat wat hij zag. Hij zag namelijk de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En de zomen van zijn gewaad, die zoom die vulde helemaal de tempel. En serafs, engelen, die stonden boven hem. En ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 de voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En wat zegt Jesaja dan? Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, namelijk de Heere van de legermachten, gezien. Die grootheid en die heiligheid en die zuiverheid van de Heere. De Heere die zo groot en zo heilig is, dat de zoon van zijn kleed, zo randje toch? daarmee is heel de tempel vol. En Jesaja is zo klein en zo anders. Hij kan zich wegverstoppen in een hoekje van de tempel. De heiligheid van God, de heiligheid van de Heilige Geest. Daar blijkt dat hij anders is. Zo groot, zo machtig, zo doordringend, zo heerlijk. Heilig. Maar het is de Heilige Geest. In het Hebreeuws is dat woord ruach. In het Grieks gebruikt het woord pneuma. Heel letterlijk wordt daarmee bedoeld het uitstoten van de adem. Of het waaien van de stormwind. En het heeft in de Bijbel vooral de betekenis van de levensadem. Waaruit kracht blijkt. Energie. Dus als we spreken over de Heilige Geest, daarmee bedoelen we niet allereerst dat hij onzichtbaar is, voor ons niet te vatten, voor ons niet te begrijpen. Maar daarmee bedoelen we als eerste zijn kracht, zijn energie. Die overweldigend is. Als je de Bijbel zo leest, dan kom je er bijna toe om de kracht van de Heilige Geest te omschrijven als het geweld van God. Het is die goddelijke geest die energie heeft en energie geeft in en door God. Jesaja opnieuw, die vangt dat heel goed in een beeld. In Jesaja 31 vinden we dat. En dan vinden we het vooral terug in een tegenstelling. Jesaja 31 vers 3. Want de Egyptenaren zijn mensen en geen God. Hun paarden zijn vlees en geen geest. Dus niet de nadruk dat hij niet zichtbaar is, maar de nadruk dat hij machtig en krachtig en vol van energie is ten opzichte van de zwakheid van ons als mens. Die geest, die werkt. Die geest maakt zich zichtbaar in zijn werken. Mensen die worden gegrepen door de kracht en de energie, meegenomen in de stuwkracht van die Heilige Geest. Als die geest komt, dan zien we ongewone krachten. Die macht en die kracht, die energie van die Heilige Geest is of scheppend of vernietigend. De psalmen zingen ervan. Psalm 33, om een andere psalm te noemen dan we gezongen hebben, spreekt over de geest die werkt in de schepping. Die geest die vaardig werd in de richters, die uitging in Simson, die vervuld werd met de Heilige Geest en ongewone dingen deed, ongewone krachten deed. De geest die sprak het woord door de profeten. Dat woord waar die profeten niet meer onderuit konden. Het woord wat die profeten vervulde, beheerste. Ezechiël spreekt daarvan. Ezechiël 3, daar lezen we het in vers 12. Toen hief de geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun. Geloofd zij de heerlijkheid van de Heere vanuit zijn plaats. Toen hief de geest mij op en voerde weg en ik ging weg. Als de geest komt, dan is dat machtig, overweldigend. Dan is dat niet tegen te houden. Gods Heilige Geest, het is een onweerstaanbare kracht. Het is een almachtige energie. Niet te temmen door mensen. Nee, waar die geest komt, dan temt die geest mens. Hij onderwijst, hij onderwerpt de mens. En daarom is het om nog opnieuw de profeet Jesaja te noemen. Zij spreekt over de macht van die geest. Jesaja 59, daar lezen we het, waar hij spreekt over die geest. Dan zullen ze de naam van de Heere vrezen van waar de zon opgaat. En zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt, als de vijand zal komen als een rivier. Dan zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. Die geest die werkt. Onstuitbaar. En waar die geest komt, geldt ook dit. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest van de Heer er overheen blaast. Voorwaar het volk is gras. Dus hij is de Heilige Geest. En niet om daarmee de nadruk te leggen op zijn onzichtbaarheid. Of dat hij ongrijpbaar is. niet lichamelijk is, maar dat hij heilig is, namelijk totaal anders, van een andere orde dan wat wij zijn. En dat hij een geest is, namelijk vol van leven, vol van kracht en vol van energie. Als we het zo zeggen, dan zeggen we niet genoeg. Dan zeggen we dat hij alleen maar een kracht van God is, zoals God ook een hand toegeschreven krijgt. Als een aanduiding van iets van God zelf. Het is meer, niet alleen maar een kracht, maar hij is een persoon, hij is zelfstandig, hij is zelf God. Opnieuw, de profeet Jesaja in hoofdstuk 63, daar wordt het volk beschreven wat uitgeleid werd uit Egypte, geleid door de Heilige Geest als een zelfstandige persoon. Ja, ze bekeerden zich niet. En ze hebben de Heilige Geest bedroefd, gegriefd. Dat kan alleen een persoon aangedaan worden. De Heilige Geest die het volk geleid heeft, uitgevoerd heeft. Hij wordt er opnieuw zelfstandig beschreven als een persoon. Zelfs in het Oude Testament vinden we dus beschrijvingen van de Heilige Geest als een persoon. Als God zelf. Maar hoe meer in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament waar alles in het heldere, heerlijke licht komt te staan. Ook het werk van de Heilige Geest. We lezen daarover. Om zomaar een paar dingen te noemen. De brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waar hij schrijft over de Heilige Geest. 1 Korinthe 2, vers 10. Aan ons heeft echter God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Zo ligt in het Nieuwe Testament het nog helderder, nog duidelijker op dat de Heilige Geest God is en een persoon is. En hoe horen we dat ook elke zondag als de zegen uitgesproken wordt. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest. Dus niet alleen maar een kracht, maar een persoon. Een persoon die ook namen krijgt. In het Johannes-evangelie hebben we het gelezen. Hij wordt de trooster genoemd. Een persoon die eigenschappen heeft. Hij verstand en wil, zo beschrijft Paulus. Hij werkt ook als een persoon. En hij krijgt ook eer, net zoals de Vader en de Zoon. In de doopformule. In opnieuw de zegen die wordt opgelegd. En hij is God. De derde persoon in de drie eenheid. Niet dat hij daarmee de minst belangrijk is. Maar de derde persoon in de orde hoe God werkt. God de Vader die werkt in de verkiezing. God de Zoon die werkt in de verlossing. En God de Heilige Geest die werkt in de vernieuwing. Hij is God. De Heilige Geest is God en heeft daarmee ook goddelijke eigenschappen. Psalm 139 zingt erover en verwondert zich over dat de Heilige Geest overal om tegenwoordig is. Hij is almachtig en hij is alwetend. En daarom is het, al is het in een samenvatting, daarom klopt het wat we gelezen hebben in artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest God is. Van één en hetzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijn de waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren. Zo is Hij. Maar wat doet de Heilige Geest? Wat is nu het werk van de Heilige Geest? Als we dan die samenvatting lezen, want het is eigenlijk niet meer dan een samenvatting wat we vinden in artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan moet je je gedachten er wel even over laten gaan. Wat doet hij? Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. Het werk van de Heilige Geest is dus dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon. Wat staat hier nu? Waar gaat dat dan over? Wat zegt ons dit? Dit klinkt zo theoretisch, zo abstract. Ja, en ook de vraag, wat moet je daar dan mee? En de vraag, ja, maar wat heb ik daar dan aan? Wat hebben wij daar dan aan? Terug naar het voorbeeld waar ik de preek mee begon. Dat voorbeeld van die gids. Waar draait het nu om als je met een gids meegaat? Wat staat er dan centraal? De gids? Nee, de bezichtiging van die grotten, van die mergelgroeven. Dat je daar veilig doorheen komt. Dat je de dingen aangewezen kreeg die je moet zien en dat je op tijd weer buiten bent. De aandacht ligt niet op die gids. Nee, die gids die wijst van zichzelf af. Die wijst naar andere dingen toe. Het gaat niet in de eerste plaats om die gids, maar het gaat om datgene wat te zien is. Het gaat om dat alles in orde precies zo verloopt als het bedoeld is. De Heilige Geest als een gids. De Heilige Geest die werkt, die leidt, die precies dat doet wat de Vader en de Zoon willen. Zo werkt de Heilige Geest. En hoe dan? Ja, dat is een raadsel. In het gesprek met Nicodemus en de Heer Jezus komt het al terug. De Geest. Ja, dat is als de wind die waait. Maar waar komt de wind vandaan? Ja, je ziet er niet. En toch, als die stormwind opsteekt in de natuur, dan zien we de gevolgen. De Heilige Geest die werkt, zoals Prediker dat zegt. Dat onbegrijpelijke van het weven, het scheppen van nieuw leven in een moederschoot. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? En met al onze kennis van vandaag is het nog steeds een wonder en een raadsel. Hoe werkt dat? En toch, de Geest werkt. En wat werkt Hij? Nou, de wil van God, de Vader. Wat dan? We kunnen maar een paar dingen noemen. Het eerste wat we noemen moeten, dat is de schepping van hemel en aarde. Begin van het boek Genesis staat het al. Dat de Geest zweefde op de wateren, of zo kun je het ook vertalen, broedde over de wateren. Hij is betrokken, Hij is de schepper van alles wat leeft. En Hij is ook de onderhouder van alles wat leeft. We hebben ervan gezongen op Psalm 104. Zend u uw geest uit, dan worden ze geschapen. En vernieuwt door die geest het gelaat van de aardbodem. Heeft u het gezien? Ook in de lente. Al dat nieuwe, dat jonge leven wat openbarst en wat zichtbaar wordt, dat is het werk van de Heilige Geest in de natuur. Ook vandaag. De Geest die het werk de wil van de Vader doet, ook in het besturen van deze wereld. Het volk Israël werd uitgeleid uit Egypte. En het was Mozes die de Heilige Geest ontvang, een leidsman werd om dat volk te leiden. Hij stelde 70 andere mannen aan en zij ontvingen ook de Heilige Geest. En zo schepte de Heere orde in dat volk. Dat vluchtelingenvolkje. Chaotisch en ordeloos. Daar kwam orde. Daar kwam regelmaat. Daar kwam structuur in het volksleven. Toen daar bij Israël. Maar zo werkt de Heere nu nog steeds. Ook de overheid is een gave van God. Zij die geroepen zijn tot leiding geven, tot besturen in deze wereld. Daar werkte de Geest doorheen om te voorkomen dat we in een complete chaos belanden. Daarin zien we iets van het werk van de Geest in deze wereld. Dat het hier nog leefbaar is. Zijn algemene genade in deze wereld. Waarom? Omdat door de tijd, door deze wereld het heen gaat naar Gods heerlijke toekomst. De Geest die de wil van de Vader doet. Nog een voorbeeld om dat duidelijk te maken. De Geest die schept, die dingen maakt en zo ook in het creatieve bezig is. Ook in kunstvormen aanwezig is. Je ziet het al in de schepping. Hoe kun je je verwonderen als je in de bergen staat? En de schoonheid van de natuur ziet. Dat is allemaal gemaakt, geschapen door die goede Geest. Als je in een donkere nacht naar de sterrenhemel kijkt en je op je inlaat werkt, of die foto's bekijkt die nu met die nieuwe telescoop naar ons toekomen, hoe machtig mooi het heelal is. Het is allemaal geschapen, het is allemaal uitgedacht en uitgewerkt door die goede Geest. Maar dat geeft de Heere ook aan mensen. Dat was ook de tijden van Israël. In het Oude Testament twee kunstenaars, Bezaliel en Oholiab, die de tabernakel gebouwd hebben. Twee kunstenaars die alles precies gemaakt hebben in zo'n prachtige kunstvorm tot eer van God. Maar het is nog zo. Mij lukt het niet, maar als ik dan bij een bloemist sta en ik geef op wat mijn vrouw mooi vindt, ik verbaas me er iedere keer weer over. Die vingers van die bloemist die daar zo ineens van die bloemen dat prachtige bij elkaar brengen. En een prachtig boeket samenstellen. Dat creatieve. Het werk van de Geest. Of een schilder die zo een aantal strepen of penstreken op papier zet en je ziet het ineens. Die uitdrukking in die gezichten die je dan ziet, die iets weergeven. Hoe is het mogelijk? Een gave van de geest. Of voor de dienst, als je in de kerkzaal zit of in de consistorie en je hoort de organist zich voorbereiden op de dienst en zich ingelezen heeft. En dat je denkt, ja inderdaad, hij heeft precies het thema van de dienst te pakken. En hoe weet hij dat te vangen in de muziek? Een gave van de geest. De geest die aanwezig is, ook daarin. Iets van schoonheid laat zien. Iets van heerlijkheid. Om ons te richten op die kunstenaar. Nee, ons te richten op de schoonheid van de levende God. Want daarin zien we iets van Gods schoonheid. Iets van Gods heerlijkheid. Wat ons brengen moet tot aanbidding van die God. Die alles zo mooi, zo oneindig mooi en goed gemaakt heeft. De Heilige Geest die werkt en doet. Precies wat Vader wil. Maar wat is de wil van de Vader in deze wereld? Dat zondaren tot geloof komen. Dat zondaren zullen komen tot de erkenning van Jezus Christus. En daarom is het dat hij zijn Zoon overgegeven heeft in deze wereld om die weg te gaan van lijden en sterven. Maar ook die verheerlijking van opstanding en van hemelvaart. En ook in dat werk, ook in die gave van zijn Zoon, daarin zien we het werk van de Heilige Geest. Ik kan maar een paar dingen noemen vanochtend. Maar het begon al voor zijn geboorte. Dat Maria overschaduwd werd door de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam. En schiep daar het leven van de Zoon van God in de moederschoot van Maria. Zij werd overschaduwd door de Heilige Geest. Zodat de heerlijkheid van God niet meer gezien werd in een tempel. Maar geboren werd uit een vrouw. Gezien werd in deze wereld. De geest die werkte ook in het leven van Jezus van jongs af aan, want hij groeide op. Die eerste 30 jaar die verlopen eigenlijk in grote stilte. We weten er heel weinig van en toch weten we wel iets. Aan het einde van Lucas 2, daar lezen we het, dat hij toenam. Hij groeide in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Dat is het werk van de Heilige Geest in zijn leven. De Heilige Geest die het uitwerkte, ook in het leven van de Heer Jezus. Ja, wat dan? Om een paar dingen maar te noemen. Psalm 119, de versen 99 en 100. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Ziet u hem zitten in de tempel? Dat hij onderwijs geeft aan die oude rabbies. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Hij heeft dat woord van zijn vader gehoord en verwerkt en overdacht en is daardoor wijs geworden. Heeft daar die wijsheid en die genade van de Heere ontvangen in al die jaren en groeide en nam toe in wijsheid en in wetenschap. Want, zo zegt Jesaja, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en van inzicht. De geest van raad en van sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heren. En daarom is hij het. Hij groeide daarin op. Hij nam daarin toe. En is het in hem gezien toen hij daarover sprak. Toen hij naar buiten kwam. Wat Jesaja beschrijft in Jesaja 50. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekte mij elke morgen. Hij wekt mij het oor. Zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. Hij de knecht van de Heere. Toebereid. Door de Heilige Geest. En toen hij ook naar voren trad. In het volle licht. Toen hij 30 jaar oud was. Werd hij door de Heere toegerust. Bekwaam gemaakt. Gezalfd met de Heilige Geest. In de doop in de Jordaan. En hij, de profeet, de priester en de koning, ging de woestijn binnen. En heeft de verzoeking van de boze weerstaan. Omdat hij gezalfd was met de Heilige Geest. En zo ook in zijn lijden en zijn sterven. In Hebreeën 9 lezen we het ervan. Christus heeft zich door die eeuwige geest smetteloos overgegeven, teruggegeven in de handen van zijn Vader. Paulus, hij zingt ervan. Dus het gaat over het werk van de opstanding. Hij is opgewekt door de geest van de heiligheid. de gave van de geest in het leven van de zoon. Het zijn maar een paar dingen die ik u vanochtend kan noemen. De geest die gaat uit van de vader en die heeft het uitgewerkt, ook in het leven van de zoon. Hij die werkt door het werk van de vader en van de zoon. Want hij gaat uit van de vader, zo belijden we, maar hij gaat ook uit van de zoon. En die geest, hij is de schepper. Hij is de herschepper, we hebben het gelezen. Johannes 16, hij neemt het uit het werk van Christus en hij deelt het uit. Die geest werkt het. Hoe? Ja, opnieuw, dat is een geheim. En toch, waar die geest werkt, waar die geest komt, met zijn macht, met zijn kracht, met die goddelijke energie, daar wordt het zichtbaar, daar wordt het hoorbaar, daar wordt het gemerkt, daar vinden wonderen plaats. Daar worden mensen van dood levend gemaakt in het wonder van de wedergeboorte. We hebben het gelezen in Ezechiël 37. Als je die woorden op je laat inwerken, een merkwaardig hoofdstuk. Dat is als het ware dat we zouden zeggen dat je niet hier een preek moet houden, maar een preek moet houden op de Vormt. Moet gaan preken tegen een verzameling doodsbeenderen. En toch is dat de opdracht die Ezechiël krijgt. Hij moet daar gaan preken tegen dorre doodsbeenderen. En hij doet het. En daar gebeurt het wonder. Dat de geest gebruik maakt van dat woord. Gebruik maakt van het woord van de profetie. En daar komen die doden komen tot leven. Maar zo is het vandaag ook. Het zijn maar niet woorden van een dominee die mensen zalig kunnen maken. Het is niet zomaar dat woord wat we lezen wat zalig maakt, maar het is de Heilige Geest die daarin meewerkt, daarin mee wil komen, door woord en geest wil werken. Daar vinden wonderen plaats. Daar worden mensen van dood levend. En daarom heeft de Geest, dat is ook een gave van de Geest, de Bijbel gegeven. Het woord van God, dat eeuwig blijvende woord van God, om daarin te lezen, om dat woord te bestuderen. Daarom is het dat ook vanmiddag onze kinderen weer naar de zondagsschool gaan om daar het woord te horen. Dat het woord uitgelegd wordt, verteld wordt. Dat ze horen van het wonderwerk van de Heere zelf. En ook de goede herder gaan kennen, gaan geloven en gaan volgen. Daarom komen onze jongeren naar de catechisatie. Daarom gaat u naar een bijbelkring of een vereniging om daar met elkaar het woord te onderzoeken, te lezen. En daarom blijven we ook niet weg onder de verkondiging van het evangelie. Want daar waar het woord klinkt, daar wil de geest werken. Omdat die geest uitgestort is bovenmaten op de nieuwtestamentische gemeente. De gemeente als de werkplaats, de werkvloer van de Heilige Geest. Dat woord werkt door. Heel verschillend. De een wordt geraakt, getroffen door een oordeelswoord. Dat je als het ware zit te sidderen op je stoel of in de kerkbank. Dat het woord van de Heer naar je toe komt en je beseft. Ik kan voor God nooit bestaan. Weer een ander hoort het werk van de Heer Jezus en ziet daarin zoveel liefelijkheid, zoveel aantrekkelijkheid. Daar wil je meer van weten. Het woord dat komt bij een bijzondere gelegenheid. Als je ziek bent, dat het woord voor je geopend wordt en gelezen wordt. Mijn sterfgeval, als woorden van troost gezocht worden in het woord. Maar het meeste dit. Dat voortdurend lezen en blijven lezen. Het voortdurend luisteren en blijven luisteren naar het woord van God. Dat woord waardoor de Heere doorgaat en waardoor de Heere werkt. En daarom doorgaan en volhouden met het lezen van het woord van God. Omdat de Heere zelf zijn belofte, ja zijn geest daaraan gebonden heeft. Die Heilige Geest, hij werkt. Hij werkt door. Ook vandaag gaan harten open. Wordt het verstand verlicht. Buigt hij de wil om, werkt hij en geeft hij dat geloof om je vast te klampen aan Gods belofte. Dat geloof wat de Heilige Geest geeft. Dat je gaat zien dat het woord van God helemaal waar is. Dat woord wat je uittekent en wat je afschildert als zondaar. En tegelijkertijd dat Jezus Christus de zaligmaker die gekomen is, die zo gepast is voor de zondaar. Dat bij hem verzoening voor de zonde te vinden is. Dat geloof, dat brengt tot die belijdenis dat Jezus Christus alleen nodig is. Dat Jezus Christus jouw zaligmaker is. Dat je zonder hem niet meer kunt leven, niet meer wilt leven. In hem en door hem het ontvangen van de vergeving van de zonde, verzoening van die grote schuld, dat je veilig bent achter zijn bloed. Maar nog meer, de Heilige Geest die erop aandringt, op aanwerkt. Dat je gaat belijden, Jezus Christus is ook mijn Heer. Niet meer mijn wil en mijn verlangen centraal, maar zijn wil en zijn weg en zijn wet. Dat je je gaat heiligen. Dat je je gaat bekeren, steeds meer en steeds meer. Die geest die uitgaat van de Zoon en komt in het leven, in het hart van zondaren, niet maar één keer, maar steeds weer en steeds meer. Die geest die werkt, zoals het doopformulier dat prachtig gevangen heeft. Die geest die ons laat toe-eigenen wat we in Christus hebben. Die geest gaat door. Dat je mag delen in de volheid en de grootheid en de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat je meer en meer gaat zien hoe groot en hoe heerlijk, hoe uitzonderlijk grote gave die is. Die verzoening in Jezus Christus. Die volheid in Christus, dat je hem ziet niet alleen maar als een vriend, maar als je oudste broeder. En dat je hem mag aannemen, aanvaarden, als zien mag en geloven dat hij je oudste broeder is. En dat zijn vader daardoor ook jouw vader door genade is geworden. Die volheid van Christus, dat je meer en meer toegroeit naar hem, één wordt met hem. Dat je deelt in hem. Ja, delen in zijn lijden. Maar ook delen in zijn heerlijkheid. Ja, wat meer is, delen in zijn heerlijke toekomst. Die geest die de gaven uitdeelt. Van het geloof. Die je vastklampt aan zijn belofte. Die de gaven geeft van het gebed. Dat zuchten tot God, dat de geest daarin meezucht. En als je niet kunt bidden, dat die geest voor jou bidt. Die geest die je helemaal vernieuwt. En dat de vruchten van de geest zichtbaar worden in je leven. Iets van die liefde. De blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw of geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat je een ander mens wordt. Nieuw mens. Jawel, in beginsel. Want hier is het niet af, die geest die werkt erop aan. Dat je gaat verlangen naar die heerlijke toekomst. Waar alles af zal zijn, waar alles perfect zal zijn, waar alles heerlijk zal zijn. Die geest is blijvend nodig, elke dag in het leven van een gelovige. Die geest die het neemt en het uitdeelt, ook in die bijzondere gaven in de gemeente. Het onderwijs wat gegeven wordt, de prediking die klinkt, dat er leiding wordt gegeven. Dat er broeders en zusters uitgezonden wordt om werk te doen van zending of van hulpverlening. Het gebed in de gemeente. En zien we het? Horen we het? Dat de Heer op het gebed wonderen doet. Nee, dan niet de bedoeling om bij het wonder te eindigen. Want die gaven die die geest geeft, die zijn niet bedoeld om degene die ze ontvangt te verheerlijken. Maar zijn bedoeld om de gever van die gaven te verheerlijken. Tot eer en verheerlijking van God zelf. Wat doet nu de Heilige Geest? Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Ik denk zomaar dat de preek vanochtend best een beetje moeilijk was. Wat doet nu de Heilige Geest? Nog een keer dat beeld van die gids, om het voor jullie uit te leggen. En dan gebruik ik daarvoor een geschiedenis uit de Bijbel. Een geschiedenis die je mag gebruiken om het werk van de Heilige Geest uit te leggen. Ik denk aan de geschiedenis van Abraham en Isaac. Een vader en een zoon. En die zoon, die had nog geen vrouw. Er was een vrouw nodig voor die zoon. En wat doet Abraham? Die roept zijn knecht. En die geeft hij een opdracht, Eliezer. En in de vergelijking die ik nu maak, mag je Eliezer dan vergelijken met de Heilige Geest. Wat moet Eliezer gaan doen? Die moet nu precies gaan doen wat Abraham tegen hem zegt. Die moet een vrouw gaan zoeken voor Isaac. Uit de familie van Abraham, niet uit de heidenen. En Eliezer die gaat onderweg. Die gaat onderweg om een vrouw te zoeken voor Isaac. En dan komt hij daar in dat andere land en dan ontmoet hij daar Rebecca. En wat doet hij daar? Dan spreekt hij met Rebecca. Dan vertelt hij over die vader en de zoon. Hij laat de schatten van de vader en de zoon zien. Hij deelt ook geschenken, juwelen uit. En hij overtuigt Rebecca ervan om mee te gaan. Om mee te gaan naar die vader en die zoon. En Eliezer, zijn werk stopt niet als Rebecca in beweging komt. Nee, die gaat mee. Die brengt Rebecca helemaal naar de tent van Abraham en Isaac. En onderweg in die woestijnreis was niet gemakkelijk. Ongetwijfeld een moment geweest dat Rebecca het niet volhield. En de Eliezer die haar bemoedigde en aanvuurde om door te gaan. Het werk van de Heilige Geest. Denk dan maar aan de knecht Eliezer. Niet die knecht stond centraal, die ging doen precies wat Abraham gezegd had. Een vrouw zoeken voor Isaac. En Eliezer bracht Rebecca in de tent van Abraham. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die komt met de uitnodiging naar jou toe. Om te horen, te luisteren naar de levende God. Maar niet alleen de uitnodiging overbrengen. Maar door woord en geest wil hij je ook thuis brengen. Thuis brengen bij de Vader en bij de Zoon. De Heilige Geest als gids. De Heilige Geest als leidsman. Alle reden toch, gemeente, om die geest te aanbidden. Misschien wel met deze woorden. Een oud gebed. Kom, Scheppergeest. Daal tot ons neer. Houd gij toch bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud. O hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan. Wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voor goed. Leid gij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Amen.